Welkom deze God die oefening aanvangen met het zingen van de Psalm 123, het eerste vers. We noemen nu de Psalm 123, vers 1. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en dit. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om noodrust te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp op ons te vragen. Zo slaan wij aan op onze horen, tot hij op ons genade stijgt.
Openbaar komt in het geestelijke leven, dat is het gebed. Want wanneer er geen gebedsleven gekend wordt, dan kan er gerust gezegd worden dat er geen geestelijk leven gekend wordt. Het gebed, dat is de draad die de aarde met de hemel verbindt. En in dat gebedsleven met die bukkende en buigende knieën, daar wordt hemel en aarde verenigd. In de binnenkamer, in dat persoonlijke leven voor Gods aangezicht, daar kan de hemel zo laag zijn. Want geliefden, de hemel is niet daar, maar de hemel is daar, waar de zon daar bukt in het stof. En waar hij de minste wordt voor God, met de tollenaars beden, o God, wees mij zondaar genadig. Want dit is het wonder, waar de zondaar is, daar is de genade. En waar de zondaar is, daar komt de Christus. Het gebedsleven in de binnenkamer. Want de Heere kent degene die de zijne zijn. En hij kent ze alleen op de knieën, persoonlijk voor God. Daarom zal het eens zijn als we dat gebedsleven niet kennen. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit zien liggen aan de troon der genade. Geliefden, dat is alles. Dat gebedsleven te kennen. Maar de Heere schenkt het op zijn eigen tijd. Want God laat zich verheerlijken in dat gebed van de zondaar. En de bidder moet het leren. Dat er nooit iets geschonken kan worden, omdat hij bidt. Maar alleen in de grond van het welbehagen, in Christus. Daarom laat de Heere zijn volk wel eens wachten, opdat van hun zijde de zaad wordt afgesneden, en dat er plaats komt voor vrije en soevereine genade. In dit wachten is ook de Canaanese vrouw beproefd geworden. Als wij op deze morgen en deze middag letten op het aanhoudende bidden. Het aanhoudende bidden van de Canaanese vrouw. Ten eerste de nood in dat bidden. Ten tweede de verhoring van dat bidden. Het aanhoudende bidden van de Canaanese vrouw. Ten eerste de nood in dat bidden. Ten tweede de verhoring van dat bidden. Dat aanhoudende bidden van de Canaanese vrouw. Ten eerste de nood in dat bidden. En die nood was groot, gemeente. Want haar dochter was deerlijk van de duivel bezeten. Van de duivel bezeten te zijn, dat was niet alleen een lichamelijke smart, maar ook een geestelijke smart. Want de duivel had de geest in handen. Van de duivel bezeten te zijn, dat wilde zeggen dat je ieder ogenblik heen en weer geslingerd kon worden. In iedere hoek die de duivel je maar wilde hebben. Is dat niet ontzettend? Vooral in de tijd van Christus. Was er veel bezetenheid van de duivelen. Luther heeft de duivel genoemd. De aap van God. En hij bedoelde daarmee dat de duivel ook gaat doen wat de Heere doet. Want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Christus daalde neer in het vlees. En in diezelfde tijd daalt de duivel ook neer in het vlees. Vreselijk om het te zien. waar de duivel neerdaalt in het vlees. De bezetenen waren er een voorbeeld van. Hoezeer de helse macht het verderf van de mens bedoelt. Want de duivel bedoelt niet anders dan het verderf des mens. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Geliefden, dat is nu een stukje van de hel op aarde. Een voorportaal van de eeuwige verlorenheid. Wat dat zijn zal, om eeuwig heen en weer geslingerd te worden door de helse macht. Om van zulk een kind vader of moeder te zijn, om dat aan te zien. Iedere dag. Dat is ontzettend. En reken erop dat ze alle middelen te baat hebben genomen tot genezing van dat kind. Maar tegen deze ziekte waren geen kruiden gewassen. Hier moest een wonder gebeuren. Hier kan alleen de koning helpen. Die de duivel en de dood heeft overwonnen. En met deze nood gaat die vrouw dan tot Christus. We lezen in het evangelie van Marcus dat Christus was. In de delen van Tyrus en Sidon. Zoals we dat ook in het evangelie van Matthäus lezen. Maar Marcus zegt er dan bij dat hij... dat hij wilde verborgen blijven. Maar zegt Marcus, hij kon nochtans niet verborgen blijven. Het is te verstaan. Want als de nood nood wordt, dan zoeken ze een verborgen God. Dan kunnen ze niet meer wachten. Zo was het ook met deze vrouw. De nood was zo groot. Ze zocht Christus. Tot ze hem gevonden had. En dan legt ze heel haar hart bloot. Als ze zegt, zoon David. Ontferm u mijner. Want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ontferm u mijner. Dat wil dus zeggen, de nood van haar kind, dat was haar nood. Ontferm u mijne. Verstaat ge dat, ouders? Is dat ook wel eens uw gebed over uw kinderen? Zoon David, ontferm u mijne. Want mijn zoon of dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Natuurlijk niet in de zin van de dochter van deze Canaanese vrouw. Maar hebt ge niet gemerkt dat uw kinderen ook liggen in de ban van de vorst der duisternis? En is de nood van uw kind wel eens uw nood geworden? Ligt ge ook wel eens zo aan de troon der genade? Zoon David, ontfermt u mijne. Niet alleen in verband met de zaligheid van uw eigen ziel, maar ook van uw eigen kind. Want ze reizen toch ook naar de eeuwigheid. Ze moeten toch ook bevrijd worden van die helse macht. Al is het dan ook niet in de mate als dat kind van deze vrouw. Maar Jezus antwoordde haar niet met één woord. Ze riep, ze smeekte, ze zocht, ze klopte, Ze bad. Maar de Heere deed niet open. Een biddende moeder en een zwijgende Jezus. Ze had alle hoop op hem gevestigd. Maar hij die helpen kon, helpt niet. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Hij die tot de 38-jarige kranke zeide, wilt ge gezond worden? Hij die tot de blinde Bartimeus zeide, wat wilt ge dat ik het doen zal? Hij die de wenende Maria tegemoet kwam en zeide, wat weent gij? Hij doet alsof hij deze vrouw niet ziet of hoort. En hij antwoordde haar niet. Een zwijgende Christus, een zwijgende koning, en dan te weten dat er anders nergens hulp te krijgen is. Geliefden, deze geschiedenis staat niet op zichzelf. We komen hier in de binnenkamer van het leven van een waarachtige christen. En dan is dat voor hem geen vreemde taal. Wanneer het staat, hij antwoordde niet met één woord. In de binnenkamer kan het beleefd worden dat het hart gesloten is, zodat er geen gebed uit kan. Maar het kan ook zijn dat de hemel gesloten is, zodat er geen gebed door kan. Een bidder, een smeker aan de troon der genade, maar de hemel gesloten. Zijn gebeden slaan als het ware naar de aarde terug. Een zwijgend God, alsof er geen God in de hemel is. En waren het nu nog maar noden wat het tijdelijke betreft, maar het kan ook een zielekreet zijn, zoon Davids, ontferm u mijne. En dan toch een zwijgend God te ontmoeten. Misschien zijn er onder ons die dat verstaan, die er misschien wel in leven, wel bidden, maar geen licht, wel een zoeken, maar niet een open gedaan worden, wel een kloppen, maar geen opening, en dat in de nood van de ziel, met de dood voor open, gekneld te liggen in banden van de dood. En dan een zwijgend God in de hemel. Dat hebben de Bijbelheiligen ook ervaren, geliefden. Job heeft het zo moeilijk op de scherven van zijn ongelukken. Maar dit is het ergste voor Job. Waar is God die psalmen geeft in de nacht? Job is alleen. De hemel is gesloten. Och, dat God met mij sprake, zegt Job. En de dichter van Psalm 22 hetzelfde. Als hij zegt, gij antwoordt niet. Geliefden, wat doet nu de Canaanese vrouw? We zouden ogenschijnlijk zeggen, dan moet ze maar teruggaan. Want er wordt geen nota van haar nood genomen. Gaat ze terug? Nee, ze kan niet terug. Als de nood echt is, dan kun je niet meer terug. Waarom niet? Omdat je het anders nergens kunt vinden. Al kun je niet vooruit. En al valt er van tevoren niets te bezien. Je kunt ook niet achteruit. Anders is de nood nog nooit nood geweest. De discipelen zeggen laat ze van u. Want ze roept u na. En de discipelen bedoelen daar niet mee dat de Heer Jezus ze zal afwijzen. Maar dat Christus ze zal helpen. De discipelen bedoelen daarmee, Heere, help ze dan maar. Dan zijn we eraf. Van dat geroep, dan valt ze ons niet meer lastig. Genees die dochter haar maar. Ze willen haar als het ware nog wat helpen. Want dat weten we uit het verband van onze tekst, als de Heere zegt. Maar hij antwoordde, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Uit dat woordje maar weten we dat. En dat hoort nu ook deze Canaanese vrouw. Als de Christus zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nu heeft de Heere wel gesproken. Maar wat is het tegengevallen in dat spreken? Ze kon eruit opmaken dat het niet voor haar was. En we zouden zeggen, nu gaat ze naar huis. En er zijn heel wat mensen die nu naar huis gaan. Die er nu maar mee stoppen. En die nu zeggen nog, ik heb al zoveel gebeden. En ik heb er zoveel om gevraagd. Maar ik heb nog nooit een antwoord gehad. Och, dat komt omdat de nood niet echt is. Want dat worden van die geestelijke inbrekers. In dat koninkrijk der hemelen. Nog gaat de Canaanese vrouw niet naar huis. Maar weet je wat ze doet? Ze kwam, staat er en aanbad hem. En om te aanbidden moet je op de knieën vallen. Daar valt ze dan. Op de knieën in aanbidding, vlak voor de voeten van de Heere Jezus. Zodat Christus nu niet meer verder kan. Zodat hij nu wel staan moet blijven. Ziet ze wel, gemeente? Ze vallen de Heere heilig lastig. Dat is een heilige vrijmoedigheid. Dat is een heilige durf. Ze kwam en aanbad hem. En dan zegt ze niet zoon David. Want dat durft ze niet meer te zeggen. Ze heeft het vernomen dat ze daar geen recht op heeft. Want zij is een heidin. Uit de delen van Tyrus en Sidon. Ze behoort niet bij de schapen van het huis van Israël. Maar dan zegt ze alleen maar, Heere, help mij. Zo ligt ze daar voor de voeten van Christus. En nu zouden we toch zeggen, gemeente, nu moet de Christus een antwoord geven. Nu kan de meerdere Jozef zich toch niet meer bedwingen. om zich aan de zijnen bekend te maken. Hij die weende aan het graf van Lazarus, hij die met innerlijke ontferming bewogen werd over de schade, hoe zal hij zich nu kunnen bedwingen? En toch, het antwoord dat ze krijgt valt niet mee. Het is niet betamelijk, o vrouw, om het brood van de tafel te nemen en dat aan de hondekens te geven. Want dat brood moet ik aan de kinderen geven. Ik kan het niet doen. Dat past niet. Dat hoort niet. Dat betaamt niet. Om het brood van de kinderen aan de hondekens te geven. Dat doet een vader toch ook niet. Een vader van het gezin zorgt eerst voor zijn kinderen. Met andere woorden, het is wel voor een ander, maar niet voor u. En gemeente, weer komen we terecht in de binnenkamer van het volk van God. Daar ligt een zondaar op de knie. Hij kan het niet uithouden onder die gesloten hemel. En hij kan het toch niet loslaten, want de nood is te groot. Veel woorden heeft hij niet meer. Net als de Canaanese vrouw misschien. Heere, help mij. Alleen maar een zucht. Alleen maar een smeking. En dan zal de Heer het toch moeten geven. Want dan staat er toch in zijn woord, bid en ge zult ontvangen. En toch, het is niet betamelijk, ik kan het eigenlijk niet doen. Dat de Heer van de recht gaat spreken, in plaats van genade. Kan zo donker zijn in de binnenkamer. Want de waarachtige bidder leert het. Dat God het nooit geven kan. Omdat hij erom bidt. Het wordt geleerd, geliefden. Door de smekelingen aan die troon. Het is wel voor een ander. Maar niet voor mij. Eerst heeft de Canaanese vrouw gedacht, och dat God met mij sprak. Want dat zwijgen. Nu begint de Heer te spreken. Maar hij spreekt van recht en niet van genade. Afgewezen. Ze moest er buiten vallen, omdat ze een heidin was. Het kan niet voor u. Ja, geliefden, zo is het nog. We moeten er allen een keer buiten vallen in ons leven. Het is niet zo dat we er nu komen, omdat we bidden. Het is niet zo dat je zeggen kunt, je hoeft er maar om te bidden en dan krijg je het. Want tussen de gebedsverhoring en het gebed zelf ligt er nog iets anders. De Heere heeft een volk dat er buiten komt te staan. Rechteloos. Dat ze er niet bij kunnen. En wat doe je dan? Met je doop. Wat doe je dan met je verbond? Wat doe je dan met je opvoeding? Als God je erbuiten zegt, niets, dan vallen al de gronden weg. want in deze weg van het gebed wordt het door de waarachtige bidder geleerd dat het van zijn kant nooit kan. En dat God eeuwig vrij is als hij wordt overgeslagen. Want gemeente waar de zonde zonde wordt, daar pas wordt de genade genade. En God doet de genade wordt het. In een weg van afsnijding in mezelf. Het kan niet. Het betaamt niet. En dan wordt het beleefd. God kan het voor mij en om mij niet doen. De nood is wel groot. Maar ze kunnen niet bezien hoe het ooit licht kan worden. En weer zeggen we nu. Wat doet nu de Canaanese vrouw? Wordt ze nu verbitterd? Zegt ze nu, ja maar heren, ik ben toch niet minder dan een ander? Nee, ze valt eronder. Ze stemt het toe. Want ze zegt, ja heren, ja heren. Hier heeft ze de erkenning. Dat ze rechteloos is. Want ze durven veel. Ze durven de troon Gods aanstormen. Ze durven geweld doen. Ze durven in te breken bij God. Ze durven hem voor de voeten te vallen. Ze durven God lastig te vallen. Maar wat ze niet durven, dat is de deugd van zijn recht krenken. Ja, heren. Dat is het antwoord. Van deze vrouw. Ze wordt diep vernederd. Want ze wordt vergeleken bij de hondekens. Ze wordt opzij gezet. Ze wordt er buiten gezet. En het antwoord is, ja heren, terwijl haar dochter daar door de duivel heen en weer geslingerd wordt, misschien straks in de dood. Ja heren, met andere woorden, ik ben het niet waardig, ik moet er buiten vallen. Geliefden, dat is nu de rechte gestalte van de gewaarachtige bidder. En daar wil God zijn volk hebben. Bij dat ja, heren. Want, juist in de weg van dat onthouden, in de weg van dat zwijgen, van die gesloten hemel, moet het geleerd worden dat ze rechteloze mensen zijn. Ja, heren. En dat niet te kunnen bezien. En toch eronder te komen. Zeker, het is waar. Bid en ge zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Het is allemaal volkomen waar. Maar tussen het gebed en de gebedsverhoring ligt het recht Gods. Tussen het zoeken en het vinden ligt het welbehagen Gods. Tussen het kloppen en het open gedaan worden ligt de soevereiniteit Gods. En dat is het nu. Wat God zijn volk leert in de binnenkamer. Verstaat ge er iets van? Is het voor u ook wel eens onmogelijk geworden het recht aan Gods kant en de rechteloosheid aan uw kant. Heb je dat ook wel eens op de knieën beleefd? Al wat je meer verdiend hebt dan de dood, dat is genade. In de onmogelijkheid, omdat je het zelf onmogelijk gemaakt hebt, de hemel gesloten, omdat je zelf de hemel gesloten hebt, dat God u laat wachten, omdat u God hebt laten wachten, staat dat? Is dat wel eens beleving geworden? Want lieve mensen, dan is er geen verwachting meer. Dan wordt het geleerd. Er valt niets meer te verwachten. Ja, Heer. En dan worden ze niet verbitterd. Maar dan moeten ze in alles nog zeggen dat God rechtvaardig is. Ze zullen goden niets ongerijmds toeschrijven. Want al staan ze met de dood voor ogen, dan zeggen ze het nog. Gij zijt volmaakt. Ge zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Ge eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Gemeente, laten we dat zingen. Het is het 69e vers van Psalm 119. Het is wel een beetje scherp. Het is wel wat afsnijdend om te komen met het recht Gods. Maar de menselijke rechten moeten toch worden afgesneden. En de Heere houdt toch geen andere weg met zijn kerk dan dat ze in zichzelf rechteloos moeten worden. En de Geest Gods brengt ze op deze plaats waar ze het herkennen moeten. Ja, Heere, in welke trap of in welke mate, dat doet er dan weinig toe. Waar de zon daar op zijn plaats voor God komt, daar komt hij onder God. En daar loopt het min af met de zon daar. En daar valt er van zijn kant niets meer te verwachten. Want dat gebed, dat is niet een automatische werking. De Heere leert het, dat het om hen niet kan. Hier moet de bidder wegvallen met zijn gebeden. Met zijn tranen, met zijn smekingen.
Hier snijdt God alles af. Wat van zijn kant is. Zelfs de beleving. Want de Heere maakt plaats voor zijn eigen werk. De Heere doet de soevereine genade beleven. Anders kan Gods naam niet verheerlijkt worden. In het zaligen van een zondaar. Een kostelijke gestalte voor deze vrouw om daar te liggen. In de erkenning. Ja, Heere. Want dan is de kroon wel van het hoofd, zou het niet. Dan is de mens wel onttroond en ontvroomd. Als hij daar komt. Maar voor zulke valt het nu mee. Want aan zulken gaat de Heere zijn genade betonen. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En als we nu iets van deze ene kant beseffen, dan krijgen we nu de andere kant. Ja, Heere, zegt ze, doch de hoogte honden kunnen zeten van de tafel hun Heer. Ja, Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Doch ook de hondekens. Eten de kruimels van die van de tafel afval. Ja, Heere. Laten dan de stromen van zegeningen in Israël neervallen. Als ik dan eens één druppel ontvangen mocht van die stroom der genade. Ja, Heer. Laten dan de broden worden uitgedeeld in het huis van Israël. Zou er dan van mij nog niet één kruimel kunnen afvallen? Want daarmee zou ik het dan kunnen doen. Ja, Heer. Laat dan de zon der gerechtigheid stralen. In het land van Abraham, Isaac en Jacob. En laat ik dan een heiden zijn. Maar zou er dan niet één straaltje van dat licht mij kunnen treffen. En ik zal gered zijn. Uit de duisternis van mijn nood. Deze vrouw is tevreden. Met het overschot. Als er dan nog eens wat overblijft. Dan is dat voor haar al genoeg. Eén kruimel van God. Eén straaltje van zijn gunst. Eén blijk van zijn liefde. Eén toeknik van de hemel. Laat het dan in Israël de volheid zijn. Als het dan voor haar nog maar wezen mag. Van de overschot. En wat heeft de Canaanese vrouw nu gedaan? Wat ze nu gedaan heeft. Nu heeft ze de Heere aangegrepen in zijn eigen woord. Want Christus had de deur op een kier gezet toen hij zeide dat er nog hondekens waren die de kruimels kregen. Want die honden die krijgen dan toch ook nog wat. Daar heeft die vrouw aan vastgegrepen. Met heilige list. En zo heeft ze Christus gevangen. In zijn eigen woord. Gemeente, we hebben meermalen gevraagd vanmiddag. Wat doet de Canaanese vrouw nu? Maar nu gaan we dus vragen. Wat doet Christus hier? Wat Christus hier doet. Hij laat zich vangen.
Hij geeft zich als het ware gewonnen. Christus geeft haar de woorden in de mond. Hij zet de deur van genade open. Met de ene hand stootte hij haar af. Met de andere hand hield hij ze vast. Hij had het voor haar wel gesloten, maar niet afgesloten. Hij had ze wel gestoten, maar niet afgestoten. Enerzijds de moed benomen en anderzijds aangetrokken. Het is niet betamelijk. En dan tegelijk geeft Christus haar de heilige kans om naar die kruimeltjes te grijpen die daarover blijven voor de hondekens. Geliefden, dat is Gods werk met de mens. Zo werkt de Heer nu met zo'n worstelende zondaar. Met zijn linkerhand stoot hij ze af. Want dat is de hand van het recht. En met zijn rechterhand trekt hij ze aan. Dat is de hand van zijn liefde. En dat wil de Heere nu doen aan deze vrouw. Want toen ze dat gezegd had, toen zei de Christus: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde naar dat gewild. En haar dochter werd gezond. Toen zei de Christus dat. Toen was het Gods tijd, gemeente. En er is wat aan vooraf gegaan aan die Gods tijd. Er lagen wat zuchten en wat tranen. De onmogelijkheid is er aan vooraf gegaan. Want God werkt door het onmogelijke heen. O vrouw. Groot is uw geloof. Waarom was dat geloof dan zo groot? Omdat ze van zo weinig zoveel verwacht. Omdat ze zo klein van zichzelf dacht. En zo groot van God. Omdat ze tot de laatste snik volhield. Omdat ze hem niet was. Dat is een groot geloof, gemeente. Klein van jezelf te denken. En groot van God. Weinig van weinig veel te verwachten. De Heere heeft het maar weinig gezegd. Groot is uw geloof. Tot de discipelen heeft hij het dikwijls moeten zeggen: klein is uw geloof. En hier deze heiden. Die gaat de discipelen nog te boven. In dat geloof. En haar dochter werd gezond. Van die uren af. Dat zag deze vrouw niet. Want die dochter was thuis. Maar het geloof kan niet twijfelen. Dat behoefde ze niet te zien. Dat behoefde voor die vrouw niet bewezen te worden. Want waar het geloof gelooft, in welke mate dan ook, daar is er de zekerheid. Er is geen twijfel in het geloof. In welke stand van het leven, dat doet er tenslotte niet toe. In het geloof ligt de zekerheid. Haar dochter werd gezond van diezelfde uur. Wat een vreugde. Voor deze moeder, toen ze haar kind wist genezen te zijn van de duivel. En dat was nu gebeurd bij wijze van een wonder, waarin ze zelf weg moest vallen met haar gebeden, met haar rechten, maar waarbij God op het hoogste verheerlijkt wordt. Want hoe dieper te komen in de erkenning van dat ja, Heere, des te groter wordt God verheerlijk. die de buiten staan, die zet God erin. En hoe dieper ze gevallen zijn, hoe meer dat Christus in zulke zondaar aan zijn ere komt. En geliefden, dat staat nu beschreven. Tot troost voor de worstelaars. Ik zeg tot troost voor de worstelaars die met Jacob het geleerd hebben. Ik laat u niet los tenzij ge me zegent. Maar voor wie het zo ontzettend donker kan zijn. Zijt ge dat al geworden in uw leven een worstelaar? Kent ge daar nu iets van? Van dat ja, Heer. Zijt ge er vreemd van? Kent ge dat niet? Is dat nu alles vreemde taal voor u? Geliefden, als het nu tot ons is gezegd zou worden in deze middag, zoals de Heer zegt, ieder gelijk gewild. Wat zou er dan gebeuren? Als de Heer dat nu tot ons zei, dat zou. Als tot deze kan een eentje trappen. Dan zou er misschien wel niets gebeuren. Omdat onze nood niet gebracht is aan de troon der genade. Leg uw nood bekend aan de troon Gods. Want de nood is groot, gemeente. De zielennood. Straks moeten we staan. Wat is dat ontzettend? Dan zal het zijn in de dag der dagen. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit zien worstelen in de binnenkamer. Met de nood van uw ziel. Want het is nog nooit, nooit geweest. Maar nu voor de onwaardigen. Dan zeggen we, houd aan. Grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Want dit staat nu beschreven tot een aansporing om te volharden in het gebed. Er is er nog nooit iemand afgewezen. Hoe hopeloos en hoe ontzettend dat het er ook voor stond. Ik zeg niet dat alle gebeden verhoord worden. Mozes werd niet verhoord in zijn beden om het land Kanaan te beërven. En Paulus werd niet verhoord in zijn beden om van de doorn van het vlees verlost te worden. Of er kan soms meer genade liggen in de onthouding van wat het volk des Heren bidt dan in de schenking daarvan. Maar dat neemt niet weg waar de zielennood voor de Heren wordt neergelegd. Daar wordt het altijd gevolgd. Als er één bede is die nooit afgewezen wordt, dan is dat deze bede. O God, wees mij zondaar genadig. En dat in het besef natuurlijk van de onwaardigheid. Volk des Heren. Nu heb je het ook verstaan dat het nooit kan om u. Niet wat er in u is. Nu moeten uw gebeden wegvallen. Uw tranen en uw smekingen. Want ge zou nog wat geven voor uw gebed. Maar het kan alleen om de verdiensten van een ander. Nu heeft de Heere gezegd wat de Heere gezegd heeft is een woord. Dat kan alleen de pleitgrond wezen. Alleen de Heere aan te grijpen in zijn eigen woorden. Zoals deze Canaanese vrouw. Om uw naams wil. Om uzelf. Om Christus wil. Ja, nu zijn we er. Om Christus wil. Want de Christus Gods heeft het ervaren. Gij antwoordt niet. Hij heeft naar God geroepen. Maar zijn gebed sloeg naar de aarde terug. Hij klopte. Maar de Vader deed niet open. mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat de Heere een volk zou kunnen verhoren, die in de zielennood tot hem vlucht. En op zijn tijd zullen ze verhoord worden. Dus onwaardigen in ons midden, die het erkennen moet met de Canaanese vrouw, ja Heer, toch, het kan nog, niet om u, maar om het welbehagen. En dan is de ere niet aan de bidder, al zal hij dag en nacht smeken. Als er geen welbehagen was in Christus, ge zou nooit iets van boven kunnen ontvangen. Dan wordt het als in deze geschiedenis. Ik heb u niet vastgehouden, maar gij hebt mij vastgehouden. Dat is toch zo? Deze vrouw heeft tenslotte Christus niet vastgehouden. Maar Christus heeft haar vastgehouden, dan alleen te eindigen in het eenzijdige Godswerk, wat God bewezen heeft aan een onwaardige bidder. Daarin wordt hij verheerlijkt. En straks zal het geen bidden meer zijn, maar een eeuwige aanbidding van de verhoorder der gebeden. Daarom gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen.
Heer, wij hebben ook in deze avond nog weer een begin mogen maken met elkander. En laat het dus wezen, Heere, dat we dat woord van vanavond verstaan mogen hebben. Opdat we nu eens gezien mogen hebben wat we missen, als we nog onbekeerd zijn. Maar ook dat uw volk, Heere, maar veel in de binnenkamer mag vertoeven. O God, dan moet schaamte het aangezicht bedekken. En dan wordt het maar bij vernieuwing. Ai, zoek uw knecht. Zoek uw knecht. In die zoekende liefde. Dat hebben ze allen. Ieder persoonlijk nodig. Om daar weer eens gebracht te worden. Waar ze zichzelf niet brengen kunnen. Om van u is een biddende mond te ontvangen. Dan zal ook het hart voor u den Heere worden uitgestort. Maar o lieve Heer, wat een onmisbaar leven is dat. Wat krijgen ze aan de andere zijde? Die binnenkamer is toch lief. Die is toch meerder waard dan al de schatten der wereld. Dat kan de wereld toch niet geven. Dat kan de tijd toch niet geven. O, gedenk ons dan zo. Uit genade. Om Christus willen. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het tweede vers van Psalm 141. God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.